Romeinen hoofdstuk 11, waar we ons vorige keer hebben bezig gehouden met misschien wel het moeilijkste stuk van deze drie hoofdstukken zelfs. Romeinen hoofdstuk 11, waarin vers 17 sprake is van die twee olijfbomen, één tamme en één wilde. En het idee was dat de takken van de wilde olijfboom geënt worden de plaats van de takken van de tamme olijfboom. En dus op de stam van de tamme olijfboom enzovoorts. En waar het op neerkomt in het algemeen, en dat is ook niet zo twijfelachtig, is dat de positie van de Joden, van het Joodse volk, van Israël zoals die gewoon genoemd wordt, wordt ingenomen in onze dagen inderdaad door heidenen, dan wel door de gemeente. Maar, ik heb u meteen gezegd, dat is de populaire variant. En voor alle doeleinden is het voldoende om het zo te zeggen. Totdat iemand echt zich verdiept in dit schriftgedeelte en daarna vragen gaat stellen erover. Want dan blijkt dat het zo niet houdbaar is, hè? Dat men het zo niet kan zeggen. Want daarvoor zitten er dan te veel haken en ogen aan. Want de gedachte is uiteindelijk dat de tamme olijfboom een beeld is van het Joodse volk. Israël dus, want zo wordt het genoemd inderdaad. Maar dat de wilde olijfboom niet maar een beeld is van de heidenen in het algemeen, maar meer in het bijzonder van het ene heidense volk waarover de apostel hier eerder al, in Romeinen 10 zelfs al, gesproken heeft. Dat onverstandige volk, dat Lo-Ami, dat heidense volk, het ene heidense volk, namelijk de 10 stammen van Israël. Ja, dat het Israël heet, dat ik het zo noem, ik moet het wel zo noemen, maar voor alle duidelijkheid, het wordt niet als Israël beschouwd, immers. Allang niet meer sinds de Assyrische ballingschap al niet meer, en misschien al wel niet meer sinds de splitsing van het Rijk, want daar is ook nog over te spreken. Maar dat doet nou verder niks te zaken. Waar het om gaat is namelijk dat deze priesterlijke verantwoordelijkheid, want daar praten we over, niet behouden is als zodanig, maar dat de priesterlijke verantwoordelijkheid die berustte bij Israël en dus uiteindelijk bij de Joden, bij het Joodse volk, dat die priesterlijke verantwoordelijkheid alsnog gegeven is aan de 10 stammen van Israël, aan dat ene heidense volk. De reden daarvoor is dat het Joodse volk in het algemeen ongelovig was, uitzonderingen daar gelaten. Maar let goed op wat ik nu ga zeggen. Het idee is niet dat alle Joden ongelovig waren en dus kon het Joodse volk onmogelijk een priesterlijk volk zijn. Het idee is dat het grootste deel, het belangrijkste deel, in ieder geval het officiële deel van het Joodse volk, en dan heb ik het over de regering, ongelovig was. Want wij weten natuurlijk dat in de dagen van Handelingen, meteen in Handelingen 2, dat duizenden Joden uit Jeruzalem en omgeving tot geloof kwamen. Toch? Velen. Dus je kunt niet zeggen, de Joden waren ongelovig. Dat kun je in het algemeen wel zeggen, maar hetzelfde verhaal. Als je er dieper op ingaat, kun je het niet volhouden natuurlijk. Het was maar een deel. Maar ook al was een deel ongelovig en een ander deel gelovig, het Joodse volk had tot dan toe de priesterlijke functie. Ondanks het feit dat het officieel op regeringsniveau ongelovig was. Niettemin, aan het volk was de priesterlijke verantwoordelijkheid gegeven. Als uitverkoren volk enzovoorts. En waarom ik dat zeg? Nou ja, omdat je hetzelfde tegenkomt daarna en in onze dagen bij de 10 stammen van Israël. Op een andere manier, maar de gedachte is dat de priesterlijke verantwoordelijkheid gegeven werd aan dat volk. Gelovig of niet, heeft er weinig mee te maken. Wat er mee te maken heeft, is dat het Joodse volk werd uit de priesterlijke ambt gezet, omdat het op regeringsniveau ongelovig was. Maar dat was het al honderden jaren, overigens. En in diezelfde honderden jaren, minstens de 400 jaar tussen Oud en Nieuw Testament, had het wel degelijk de positie van koninklijk en priesterlijk volk met de verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren en te prediken aan de heidenen. Hebben die nog tot zover? Daarom is het ook denkbaar, aan de andere kant, dat de priesterlijke verantwoordelijkheid gegeven is in onze dagen aan een volk waarvan je ook moeilijk kunt zeggen dat het louter uit gelovigen bestaat. Dat is ook niet zo. En misschien kun je aantonen dat bij die 10 stammen op regeringsniveau er ook geen sprake is van geloof in de Heer Jezus Christus. Maar neem niet weg dat toch aan dat volk de priestelijke ambt werd gegeven, werd opgedragen. Hebben jullie nog? Ik weet dat het even wennen is, want we denken, nee, wij zijn wedergeboren en daarom zijn wij priesters. En hoe kun je nou zeggen over mensen die niet eens wedergeboren zijn, over een volk, wat voor een belangrijk deel uit ongelovigen bestaat, dat het een priesterlijk volk is? Dan zeg ik, nou ja, datzelfde kon je zeggen van het Joodse volk daarvoor ook. Wij moeten gewoon goed begrijpen wat het betekent om te zijn dat uitverkoren volk. Wat voor verantwoordelijkheid het volk daarmee heeft. En verder wijs ik erop dat binnen Israël volgens de Oudtestamentische wetgeving priesterschap gegeven werd aan de familie van Aaron uit de stam van Levi. Dat betekent dat iedereen die van Aaron afstamde, van het mannelijk geslacht, ja, wat het ook wezen mogen, broeder, ja. Maar dat iedereen, alle mannen uit de familie van Aaron, de generatie door, die waren op grond van hun geboorte priester. Dat was genetisch bepaald, erfelijk bepaald, op grond van hun afstamming. Maar de volgende vraag is, want eerst stellen we vast, ze waren priesters. Maar de volgende vraag is, waren ze het ook? En nou bedoel ik in de praktijk. En dat is nog een heel ander verhaal natuurlijk. Men kan het op grond van geboorte zijn, maar is men het in de praktijk ook? U weet wel, dat is het bekende verhaal van die man die een diploma heeft rijwielherstellers. Nou goed, ik ga er niet weer over beginnen. Maar dat verhaal is dat. Maar is hij ook rijwielherstellen? Kun je met je fiets daar terecht als het ding kapot is? Wordt het dan gerepareerd? Of heeft de man alleen maar zijn diploma en verder niks? Als u begrijpt wat ik bedoel. En daar gaat het om bij het Joodse volk als geheel ook. Het is het Joodse volk, het is een priesterlijk volk. Maar zijn zij het in de praktijk ook? Praktisch dus, hè? Officieel was het Joodse volk een priesterlijk volk tot aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daarna niet meer. In de praktijk veranderde er weinig, moet ik u zeggen. Maar we hebben het nou ook even niet over de praktijk, maar over de officiële positie van het volk. Nou, en op gelijke wijze, na de opstanding van Christus, werd dit priesterlijke ambt gegeven aan dat andere volk. De andere helft van het oorspronkelijke Israël, zullen we maar zeggen. De 10 stammen van Israël, die trouwens ook heel lang die naam gedragen hebben. De naam Israël, enzovoorts. Maar zijn zij het ook? En het antwoord is, nou, ze zijn het alleen maar daar waar zij wedergeboren zijn. En zelfs dan soms nog niet in de praktijk. Begrijp u niet? Maar het doet niks af aan dat die priesterlijke functie aan het volk als volk gegeven werd. En daarna zegt hij natuurlijk, maar ja, als het Joodse volk half geloven was en ongelovig en het was priesterlijk volk en het werd van hen weggenomen. En daarna wordt het gegeven aan een ander volk dat ook half gelovig en half ongelovig is. Wat maakt dan het verschil uit? En het antwoord daarop is heel simpel. Het punt is, het Joodse volk was ongelovig, officieel, op regeringsniveau. Men wees officieel als volk, bij monden van de volksvertegenwoordiging, wees men de Heer Jezus Christus af. En toen zei de Heer op een gegeven moment, nou is de maat vol, afgelopen. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen, en zo verder. En aan de andere kant vinden we bij de 10 stammen van Israël wel degelijk op regeringsniveau dat de koning officieel komt tot geloof in de Heer Jezus Christus en zijn volk tot christelijk volk verklaart onder het motto, ik en mijn huis zullen de Heer dienen. Of onder het motto van de echte Kelten, echte Keltische motto, de waarheid tegen de wereld. Dat is minder bekend, maar dat is een heel mooi, dat is het oude Keltische motto, lijfspreuk. De waarheid tegen de wereld. Men zocht de waarheid en verdedigde de waarheid tegen heel de rest van de wereld. Al ver voordat men tot geloof kwam. Begrijpt u? En als men zo'n lijfspreuk heeft, dan moet het toch duidelijk zijn dat men ontvankelijk is voor het evangelie. En dat is ook inderdaad, was ook inderdaad de situatie, moet ik u zeggen. En zo is het dus ook gebeurd. Men werd geconfronteerd met de waarheid, dan met hoofdletters. U weet wel, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat is wat anders dan de wet en Mozes en dus het Joodse volk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is de achtergrond waarschijnlijk, de historische en misschien psychologische, of hoe je dat maar zegt, achtergrond van het verschijnsel dat inderdaad die Kelten als eerste officieel tot geloof kwamen. Let op, vooral officieel. En dat is de wijze waarop dat volk inderdaad officieel van Gods wegen in het priesterlijke ambt gezet werd. Een heidensvolk, inderdaad, het was lo ami, maar zo wat. Het wil, het heeft belangstelling. Het zoekt de waarheid, is bereid die vast te houden, te bewaren, te verdedigen tegen de eventuele vijand. En zo is dat gegaan. De uitwerking binnen het volk, dat is altijd hetzelfde. Een deel ongelovig en een deel gelovig. Zo is dat nou eenmaal. En dat is tot in onze dagen zo. Maar deze waarheid zouden we moeten kennen, want anders zijn vers 18 en wat er verder volgt hier in Romeinen 11 echt niet te begrijpen. Want er staat dan dat tot deze heidenen gezegd wordt, want ik herinner u eraan dat Paulus spreekt tot de heidenen, volgens vers 13, ik spreek tot u heidenen, en hij zegt vers 18, zo roem niet tegen de takken, en indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Dat wil zeggen, men zou zich niet verheffen boven de takken die afgesneden zijn. Niet tegen de Joden, men zou zich niet stellen boven de Joden, of iets dergelijks, of boven het Joodse volk. Want, zegt Paulus, gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Met andere woorden, de positie ook van deze heidenen, want zo blijven ze dan ook maar even noemen, de positie van deze heidenen als priesterlijk volk is wel degelijk gebaseerd op de Israëlitische wortels. En daar kan men van afgesneden worden. Daar is men van afhankelijk, men kan er van afgesneden worden. Maar dat was deze Israëlieten, deze heidenen, dus al eens overkomen. Als dat niet zo was, waren ze geen heidenen namelijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zij waren Israël. Meer dan de Joden oorspronkelijk. Want u weet hoe het was bij de splitsing van het Rijk. De Joden werden afgesplitst van Israël, niet andersom. En dus de 10 stammen droegen die naam Israël. Niettemin werden zij heidenen. Ze zijn dus afhankelijk van de wortel, van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob en de voorwaarden die daaraan gesteld worden enzovoorts. Zij zijn niet op persoonlijke titel of op persoonlijke verdiensten in deze positie terechtgekomen of iets dergelijks. En ze zouden dus ook niet hoogmoedig zijn. En zegt Paulus, nou ja, dat zeg ik je nou wel, maar dan zeg je tegen mij natuurlijk, vers 19, ja goed, maar die takken zijn dan toch maar afgebroken, die Joodse takken. Opdat ik zou ingeënt worden, let op het enkelvoud, hè, dat ik, gij zult dan tot mij zeggen, enzovoort. Hij heeft het niet over één individu, hij heeft het over een heel volk. En dan wordt het toch enkelvoud. En het volk zal zeggen, ik. Die takken zijn toch afgesneden en ik ben daarvoor in de plaats gesteld. En dan zegt de apostel in vers 20, hij zegt, ja, dat is correct. Zo is het natuurlijk ook, historisch, het is wel. En dan geeft hij commentaar, hij zegt, zij zijn door ongeloof afgebroken. Nou ja, niet meteen, maar dat zij werden afgebroken, dat het Joodse volk ontslagen werd uit de priesterlijke functie, om zo te zeggen, dat is wel degelijk door ongeloof, al was de Heer dan toch langmoedig over hen en duurde het wel even voor het zover was. Maar niettemin, de aanleiding en de grond voor deze terzijdestelling van het Joodse volk is wel degelijk hun ongeloof. En dus zegt de apostel, het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken. En gij, heidenen, want ik spreek tot u heidenen, er is nog niks veranderd. En gij staat door het geloof. En dan heb je precies wat ik nu dus straks al zei. Zij als heidensvolk hebben deze positie ontvangen door geloof. Als volk, officieel. Niet door het geloof van alle leden van het volk, want dat is niet aan de orde. Maar wel door het geloof van het volk als zodanig. En dan zeg ik maar weer, Officieel en op regeringsniveau. Daardoor is men in die positie terechtgekomen. Door geloof. En geloof is geen verdienste, op geen enkele wijze. En dus, zegt de apostel, zijn dan niet hooggevoelende. Het is geen reden om hoogmoedig te zijn. Het is immers geen verdienste. Geloof is alleen maar vertrouwen in wat je verteld is. En bovendien, geloof veronderstelt een nederige positie. Geloof veronderstelt aanvaarding van wat van bovenaf komt. Hè? We zijn gelovigen, wij aanvaarden wat God van bovenaf tot ons spreekt. Hij heeft zijn licht en waarheid nedergezonden, om eens een psalm te citeren, enzovoort. Daar hebben wij pas nog deel aan gehad, aan dat werk. Maar wij erkennen dat alleen maar. Dat is een heel nederige positie, toch? En dat is ook wat de apostel hier zegt. Hij staat door het geloof. En dus zijn niet hooggevoelende, maar vrees. Hij roept dus dit volk, dit heidense volk, tot wie hij zich richt, want ik spreek tot u heidenen, op om niet tot geloof te komen, want officieel is dat al gebeurd. Daarom staan ze in deze positie. Maar, zegt hij, gij staat door geloof, zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Dat wil zeggen, hij roept hen op om in het geloof te blijven. Kijk, Israël sowieso is in het verleden begonnen als gelovig volk. Wandelde Mozes na en daarmee de Heer na in de woestijn. Maar ze zijn in dit hun geloof niet staande gebleven, om maar eens wat te zeggen. En dat is waar de apostel hiervoor waarschuwt, vers 21. Want is het dat God de natuurlijke takken, het Joodse volk, niet gespaard heeft? Zie toe dat hij ook wellicht mogelijk u niet sparen. Het is dus mogelijk dat God ook deze takken niet spaart. En dus dit heidense volk niet spaart. En dat niet sparen wil zeggen in de praktijk afsnijden van die boom. En dus ontslaan uit deze priesterlijke positie. Toch? Hij heeft deze natuurlijke takken niet gespaard en dus afgehouden. En daarmee het Joodse volk ontslagen uit de positie als uitverkoren volk, om zo te zeggen. Zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Met andere woorden, de apostel zegt, het zou best kunnen dat dit toch nog eens een keer verandert. En dat ook dit heidense volk, het is stammen van Israël, dat dit heidense volk alsnog ontslagen wordt uit de priesterlijke functie. Maar als hij het heeft tot de gemeente, als die takken die ingeënt zijn de gemeente voorstellen, dan kom je hier dus in grote problemen. Daar kom je ook nooit meer uit. Want dan zegt de apostel dus, dan spreekt hij dus tot de gemeente. En dan zegt hij, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Met andere woorden, hij zegt dat het mogelijk is dat de gemeente alsnog kan worden afgesneden uit deze positie van gemeente van eerstgeboren die in de hemel is opgeschreven enzovoorts. En dat kan uiteraard niet. Waarom niet? Nou ja, omdat het op talloze plaatsen in de Bijbel staat. En bovendien waren de laatste woorden van de apostel voordat hij aan deze drie hoofdstukken begon. Ik ben verzekerd dat, nog dood, nog leven, nog enig ander schepsel enzovoorts, weet u wel, ons zal kunnen scheiden enzovoorts. De gemeente van eerstgeborenen, dat verandert niet. Maar waar het over gaat, is dat de positie van die 10 stammen wel zou kunnen veranderen. En wij weten natuurlijk dat dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. Dat is voor betrekkelijk korte tijd dan overigens maar. Maar het gaat wel gebeuren. Nou ja, steeds genomen, ter gelegenheid van de opname van de gemeente gebeurde het in een geval. Omdat dan natuurlijk sowieso geen gelovig volk meer op aarde is, omdat alle gelovigen weg zijn. Kan niet missen. Heb je uitsluitend ongelovigen en dus ook uitsluitend ongelovige volken. Maar we weten ook dat daarna het evangelie eerst gepredikt gaat worden in Jeruzalem. En dus wel degelijk aan het Joodse volk. Het Joodse volk. Hetgeen moet leiden 7 jaar later tot de bekering van het Joodse volk. In overeenstemming in elk geval met Daniel 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk. En het was het Joodse volk. Niet 12 stammen, 2 stammen. Het Joodse volk. En dat moet daarna alsnog leiden tot de prediking van het evangelie door de Joden aan de 10 stammen van Israël. Opdat die in tweede instantie tot geloof zouden komen. En dan pas heb je een bekeerd totaal Israël. En daarna zal de priesterlijke functie ingenomen worden, niet maar door 2 stammen, ook niet door 10 stammen, maar door 12 stammen. Hetgeen uitgebreid vermeld staat ook zo in Openbaring hoofdstuk 7. U weet wel, 144.000 dienstknechten gods. 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. Zie, dan is het niet meer 2 of 10, dan is het gewoon alles bij elkaar. Maar voor het zover is, zullen deze 10 stammen net zo goed worden afgesneden. Bovendien is een belangrijk Bijbels beginsel. Dat kan ik niet uitleggen, ik kan het alleen maar noemen in de hoop dat u het daarna herkent. Dat is dit, dat als er gesproken wordt over misschien dit of misschien zus of zo, dan kun je ervan op aan dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Kijk, als de wet nou zegt, schiet me er weer niks te binnen, dus niks anders. Dus op deze manier, de wet zegt, nou ja, kijk eens, als bijvoorbeeld iemand gaat hout hakken, weet je veel, gaat hout hakken met een bijl. En bij wijze van spreken, stel nou dat het ijzer van de steel schiet. En het ijzer dat treft iemand anders aan zijn hoofd of die wordt erdoor gedood. Stel nou dat dat gebeurt, dan is het dood door schuld, want het ijzer had er niet af mogen vliegen. De man had voorzichtiger moeten zijn voor hij met die bijl begon te zwaaien. En nou goed, dus dat is, heeft de dood van een ander op zijn geweten of iets dergelijks, wat het maar is. Maar in elk geval, het is schuld, dood door schuld. Het is dus schuld. En om onder de consequenties en straf daarvan uit te komen, zou de doodslager, niet de moordenaar, want dat is met opzet, hè? Maar de doodslager is zonder opzet, maar wel de schuld, zou de doodslager moeten vliegen naar de vrijstaat enzovoorts. Dat betekent gewoon, als zoiets in de Bijbel staat, dat ooit een keer zoiets zal gebeuren. En het is ook gebeurd. Er staat niet dat het zal gebeuren. Maar alleen al de mogelijkheid wil zeggen, en dat gaat wel degelijk gebeuren. En u weet, dit is symboliek, daarom is het niet zo'n goed voorbeeld. Maar het is gebeurd. Want dat zwaaien met de bijl, dat was het Joodse volk. En degene die erdoor gedood werd, was de Heer Jezus Christus. En dus moest de doodslager, het Joodse volk, de Joden, moesten vluchten naar de vrijstaat. En dat is de gemeente. Ja. Nou, een beter voorbeeld. Dat wil me er gewoon geen eindje binnen schieten, hoor. Een letterlijk voorbeeld. Nou, eentje dan. Ja, ik heb er een. De een is, stel nou dat iemand, het is de eerste maand van het jaar, de maand Nisan bedoel ik, maand nummer 1 in elk geval, en het is binnenkort Pasen, over de 2-3 dagen zou ik maar zeggen, het is Pasen, Pesach, feest van ongezuurde broden, maar dan moet men rein zijn om het te mogen vieren. Wat nou als iemand onrein is? Omdat hij in aanraking geweest is met een dode, dat kan toch. Dan is hij onrein en dat duurt 7 dagen voor hij weer rein is. Dus dan is hij niet op tijd weer rein om het feest te kunnen vieren. Wat moet hij dan doen? Mozes zegt, wacht even, stel het even vragen. En daarna kwam hij terug en zei, nou, de Heer zegt dat je het dan moet vieren 1 maand later. Maar wel verder op dezelfde data. Maar precies 1 maand later. Maar dat staat in de wet ergens, hè? Maar dat zo vermeld staat, als dat gebeurt, wil zeggen, dat gaat een keer gebeuren. En het is ook een keer gebeurd in de geschiedenis van het volk, waarbij zelfs het hele volk Pasen gevierd heeft in de 2e maand in plaats van de 1e. Een hele maand later. Ja, dat is een keer gebeurd. Dan zal ik het u nog sterker vertellen, maar dat heeft hier verder niet meer mee te doen. Uiteindelijk zal het alsnog een keer gebeuren. Ben ik stellig van overtuigd. Naar mijn overtuiging, en ik zal hem u niet opdringen, maar naar mijn overtuiging valt het einde van de 70e week van Daniël in precies diezelfde 1e maand van het jaar, in de maand Nisan, met als gevolg dat Israël dan onrein is vanwege dode lichamen. Het hele land zal ermee vol liggen, sorry. Maar niettemin, dat is het. En men zou dus geen Pasen kunnen vieren. Ik verwacht de Heer namelijk op de Olijfberg en ons dus ook op de 10e van de 1e maand. En dan beginnen de dagen van Pesach, van Pascha eigenlijk al. Dan moet het lam in huis genomen worden en al dat soort dingen meer. En zo verder. En dan, maar goed, maar ze moeten wel vluchten naar de woestijn. Hoezo Pasen? Er is helemaal geen gelegenheid. En men is bovendien zo zonder meer onrein van een dood lichaam. Al was het doodsdode lichaam maar die hele Joodse staat, want dat kan ook nog. Toch? En wat zal men dan doen? Als volk in zijn geheel in de woestijn Pasen vieren in de tweede maand. 30 dagen later dus. Zalig en heilig is hij, die komt tot 1290 dagen. Dat is het laatste vers van Daniel 12. Dan ben je 30 dagen verder dan het eind van de 70ste week. Want dat zou moeten zijn 1260 dagen. Maar er staat 1290 dagen. Een maand later, wat dan? Nou, dat heeft hiermee te maken. Maar wat ik alleen maar probeer te vertellen is dat als de wet zegt, stel nou dat zus of zo, dan moet je, betekent gegarandeerd dat het een keer gebeurt. Letterlijk of overdrachtelijk doet weinig de zaken, maar het zal een keer gebeuren. En als ik dit vers lees, deze versen lees, dan lees ik hier dus, wat is er dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen, is voor mij voldoende om vast te stellen dat het dus een keer gaat gebeuren. En dat dit heidense volk ongelovig zal zijn alsnog, zodanig dat God hen alsnog ontslaat uit hun priesterlijke positie. Daarna zeg ik, dat moet natuurlijk ook wel, want die zou terugkeren primair bij het Joodse volk, via de 70ste week van Daniel, en daarna bij heel Israël. Dus er moet eerst een einde gemaakt worden aan de situatie zoals die bestaat in onze bedeling. En dat zal ook gebeuren. Ja, officieel wel. Maar daarna vergelijken wij natuurlijk even met het Joodse volk. Het Joodse volk kwam niet tot ongeloof ineens in de dagen van de Heer Jezus. Het was het al eeuwen. Nou ja, al voor de Babylonische ballingschap, maar daarna ook. Blijkt uit de drie profeten van na de ballingschap. Een en al verwijt aan het adres van Israël. Ze bouwden wel een tempel en dat soort dingen meer. Ze hadden wel een Joodse nationale trots. Maar dat is wat anders dan hun vertrouwen te stellen op het woord Gods. En wordt van alles verweten. En daar lees je dus ook, uw offers heb ik niet gewild en dat soort dingen. En dat waren de Joodse. Volgens de judaïstische Talmud, de Babylonische Talmud. Want met dat ding kwamen ze terug uit Babel. En zo verder. En daarna komen we natuurlijk in Matthäus terecht. En van begin af aan blijkt dat volk ongelovig te zijn. Dat is maar niet later pas zo, dat was het al die tijd. En bij de verwerping van de Heer Jezus was voor God inderdaad de maat vol. Dat wil zeggen, het leidde tot een definitieve ontslag. Zie? Maar dat zat er natuurlijk al heel lang aan te komen. En dat is wat ik op diezelfde grond natuurlijk ook verwacht bij de 10 stammen. Maar dat is makkelijk te zeggen, natuurlijk, hè. Want minstens 1 keer per week kom ik ergens de gedachte tegen, radio, televisie, krant, dat Nederland geen christelijk land is. Nee, niet als verwijt, maar in tegendeel. Men claimt het, nee, we zijn geen christelijk land. Men wordt allergisch altijd als er gepraat wordt over normen en waarden. Daar hebben ze het alle dagen over in Den Haag. Maar daar kunnen ze het wel over eens worden dat we die moeten hebben. Maar zodra blijkt dat christelijke normen en waarden zouden zijn, dan krijg je opstand. En daar heeft men een probleem. Want dan zal ik u eens een vraag stellen. Noem dan eens normen en waarden die niet christelijk zijn. Heel goed, broeder. Ja, die zijn er niet. Echt niet. Nou ja, normen. Waarden in elk geval niet. En het verschil weet men niet, dus dat is makkelijk zat dan. Hè? Dat is er gewoon niet, nee. Als dat er niet is, als er geen waarheid is, vaste waarheid, dan zijn er ook geen normen en waarden. Dan is alles aan verandering onderhevig enzovoorts. Maar goed. Maar men ontkent dan dat Nederland een christelijk land is, en waarschijnlijk heeft men daar gelijk in. Dat denk ik wel. Niet dat ik me ermee bezig hou, echt. Maar ik denk dat dat zo is, ja. Naar Bijbelse maatstaven al helemaal. Maar goed, ik wil de maatstaven nogal wat lager zetten. Zo van cultuurhistorisch. Maar ook dan zeg ik, dan is Nederland niet meer een christelijk land. Zie. En daarna vraag ik Nederland. Engeland gaat er toch in de eerste plaats om? Dan zeg ik, ja, Engeland. Ik denk dat het christelijker is dan Nederland. Maar of we er veel mee opschieten, dat waag ik te betwijfelen. Daar is de laatste 100 jaar weinig van overgebleven. Wat dat betreft, ik ben er nooit geweest, dus ik kan het moeilijk zeggen, maar heb ik van Amerika nog een wat hogere dunk eigenlijk. Omdat in ieder geval een deel van Amerika nog zeer traditioneel christelijk is. Maar niet naar de normen die ik hanteer eigenlijk, hoor. Toch. Valt daar zwaar onder. Maar vooruit, hè? Generaliserend gesproken dan. Maar goed, daar kan ik wel wat meer over vertellen, maar dat doe ik liever niet, want het heeft toch geen enkele zin. Maar ik denk dat men daar het langst toch trouw gebleven is aan de Bijbelse beginselen. Dat denk ik wel, ja. Maar dat is langzamerhand ook wel over natuurlijk. Hoe dan ook, het langzamerhand gaat dat natuurlijk zo. Hè? Langzamerhand verdwijnt dat. In Engeland zingen ze tenminste nog God Save the Queen en dat soort dingen weer mensen nog ook. En zou je gedacht zijn hoe christelijk de diverse Amerikaanse volksliederen zijn. Dat vind ik nog verbijsterend. Onze Nederlandse volksliedjes die zinken daarbij echt in het niet hoor. Dat is echt waar. Maar God bless America en dat soort dingen. America the Beautiful en noem maar. Ik ken er zelfs een paar zomaar uit hoofd. Maar in de praktijk, in het algemeen, is daar natuurlijk weinig van over. Denk ik. Maar goed, het doet er niet de zaken. Maar dat er een eind aankomt, dat is duidelijk. Want als vandaag of morgen de opname van de gemeente plaatsvindt, is dat natuurlijk toch sowieso allemaal weg. Maar ik denk dat het ook ongeveer is zoals de verwoesting van Sodom, zal ik maar zeggen. Die ene gelovige die er dan nog is. En de familie, die halen we eruit. En dan komt het oordeel over het land en de stad. Ik denk dat het zo gaat, ja. Geloof ik wel. Ik denk dat de opname van de gemeente aardig te vergelijken is met de verlossing van Lot uit Sodom. Ik denk dat heel wat gelovigen straks meegaan met de opname van de gemeente en eigenlijk helemaal niet willen. Dat er met geweld weggesleept worden. Dat gebeurt ook, maak je geen zorgen. Maar men wil eigenlijk, men wil niet. Niet eens, toch? Ja. Nou ja, daarom heet een wegrukking, hè? Nou. Zie toe dat hij ook mogelijk, dat is dus mogelijk, ik wil zeggen, dat hij dus mogelijk u niet sparen. En daar blijft het niet bij, want het gaat maar even verder. Vers 22. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Goede tierenheid enerzijds tegenover strengheid anderzijds, hè? De strengheid over degenen die gevallen zijn, het Joodse volk, afgesneden. Maar de goede tierenheid over u. Indien gij in de goede tierenheid blijft, anderszins zult ook gij afgehouden worden. Staat het dus weer. Gij zult afgehouden worden indien gij niet blijft bij de goede tierenheid gods. En dan vers 23... Nog een hele stap verder, maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Want God is machtig om dezelfde weder in te enten. En nou is het niet zo moeilijk om te zeggen, staat dat God machtig is om dat te doen, het betekent dat hij het ook zal doen. Letterlijk wordt slechts de mogelijkheid genoemd. Maar wij weten dat het zo zal zijn. Al was het maar omdat we ooit natuurlijk toch wel eens vers 26 gelezen hebben. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Niet 2 stammen, niet 10 stammen, maar 13 stammen. Want 2 plus 12 is... 2 plus 10 is... 13 ongeveer dan. Goed. Ga ik het nou niet over hebben, hè? Ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, het Joodse volk, zullen ingeënt worden. Dus teruggeplaatst worden in de positie van uitverkoren volk, van priesterlijk volk. Want God is machtig om dat te doen. En we weten wanneer het gebeurt, als er 70 weken om zijn, want zoveel tijd is er bestemd voor het Joodse volk. Van Daniel, toch? Kan niet missen. Vers 24, ten overvloede. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, onvruchtbaar, en tegen nature in de goede olijfboom ingaand, de Joodse, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden? Dat is duidelijk, hè? Met andere woorden, inderdaad, dat zal gebeuren. Al kunt u natuurlijk zeggen, maar er staat hier toch niet dat het zal gebeuren. Het wordt alleen maar als mogelijkheid genoemd. En er wordt aangetoond, uitgebreid, tamelijk uitgebreid, dat het mogelijk is. Maar in de praktijk betekent het dat het zal gebeuren, uiteraard. En daarna lees ik meteen, met opzet, vers 26, de eerste regel. En alzo, dat heeft te maken met dat geloof, daar kom ik nog wel op terug. Alzo zal geheel Israël zalig worden. En gek genoeg, pas nu krijgt die uitdrukking, geheel Israël, zo'n volledige betekenis. Want het is of Israël, het volk als zodanig, of het is alle Israëlieten. Maar als hier nou staat geheel Israël, wat betekent dat dan? Dan heb je natuurlijk een half Israël. En het antwoord is, ja, dat heb je wel. Twee stammen namelijk. En 10 stammen aan de andere kant. En over hen wordt gesproken, en over de verhouding tussen die beiden, de verwisseling van die beiden. U weet wel, met de gekruiste armen van Jacob, dan doe ik dat altijd zo, de verwisseling van die beiden. En hier eindigt het met, alzo zal geheel Israël zalig worden. Hetgeen een pracht van een bevestiging is, achteraf, dat het wel degelijk gaat over 2 stammen der Joden afgehouden en 10 stammen ingeënt. En die wilde olijfboom is dus wel degelijk Israël van oorsprong. De onvruchtbare kant, maar niettemin Israël, blijkt hier alsnog. Want als je staat, alzo zal geen Israël zalig worden, betekent niet alzo zullen alle Israëlieten zalig worden. Bovendien moet ik er meteen aan toevoegen dat je toch wat kunst en vliegwerk moet toepassen om te kunnen aantonen dat alle Israëlieten zalig worden. Want alle Israëlieten worden niet zalig. Dat hoef ik niet uit te leggen, toch? Nee, ongelovige Israëlieten worden niet zalig. En daarna zegt hij, maar het kan toch dus allemaal tot geloof komen? Dan zeg ik, nou, het zou alleen kunnen voor degenen die op een bepaald tijdstip leven. Dat zou nog net kunnen. Maar dan kun je nog niet zeggen dat alle Israëlieten zalig zijn geworden. Want de meesten zijn voor die tijd overleden, voor dat tijdstip, als ongelovigen en die worden niet zalig. Toch? En dan kun je hooguit nog zeggen, nou ja, dan betekent het kennelijk dat een bepaald tijdstip komt waarop alle levende Israëlieten gelovigen zijn. En dan zeg je, ja, dat is zo. En dan wacht ik even, dan zeg ik, ja, maar er komt ook een tijdstip waarop alle mensen die op aarde zijn gelovigen zullen zijn. En dat is bij de aanvang van de 1000 jaren. Dus wat heb je dan bewezen? Ja, niks. Natuurlijk, als alle mensen die op aarde zijn zalig zijn, dan zijn alle Israëlieten op aarde dat ook. Zelfs alle Friezen. West-Friezen. En Oostgoten. Laten we zeggen. Die hebben u toch, dan verliest de uitdrukking toch weer aan betekenis. Ik bedoel, we kunnen hem wel plaatsen, maar als je hem gewoon laat staan zoals hij staat, binnen het verband waarin ik het u heb laten zien nu, is het geen enkel probleem. Het ging om de verwisseling van 2 stammen en 10 stammen. Toch, 2 stammen afgehouden. De 10 stammen waren eigenlijk al weg, Wildeboom. Maar goed, die worden op de stammen gezet. Dus dan hebben we 10 stammen in onze dag als priesterlijk volk. En daarna alsnog 2 stammen terug en de 10 stammen weer niet. Jawel. Alle 12 stammen staan hier, want alzo zal geheel Israël zalig worden. En dan zal ik er nog wat bij zeggen. Zalig worden betekent hier niet eens behouden worden in de zin van wedergeboren worden. En zalig worden betekent heel vaak in de Bijbel niet maar wedergeboren worden. Begrijp je me goed? Zalig worden impliceert primair wedergeboren worden. Maar daar houdt het zalig worden niet op. Toch? Of moet ik die uitleggen? Zalig worden bestaat uit dat men in het bezit gesteld wordt van de zegeningen die God bestemd heeft. Dat wil zeggen, als ik zalig word, wil zeggen dat ik alle zegeningen ontvang die de Heer mij beloofd heeft. Maar het begint bij wedergeboren. En dat is dus zalig worden. Maar daar houdt het niet mee op. Want daarna zouden we nog veel meer ontvangen. Dat heet ook zalig worden. Of zullen we weer even systematisch doen? Als we tot geloof komen en wedergeboren worden, worden we zalig naar de geest. Naar het lichaam zijn we absoluut niet zalig. Dat komt pas bij de opname van de gemeente. Want wij verwachten uit de hemel, Filippenzen 3, 4... 3, 4, weet je veel. Wij verwachten uit de hemel de zaligmaker die ons vernederd lichaam zal. Zaligmaker, ik weet wel dat dat er niet staat, maar wat er ook staat maakt nu niks meer uit. Hè? Wij verwachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam zal veranderen en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar dat is zaligmaker uiteraard, van het lichaam. Want naar de geest zijn wij zalig, naar het lichaam zouden wij zalig worden in de toekomst, zullen wij zalig worden in de toekomst. En in het heden zouden wij zalig worden naar de ziel. Dat heet ook zalig maken of zalig worden. Peter spreekt trouwens over alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Gelijk God ons gegeven heeft, 2 Peter 1, vers 3 of 4. Alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat is een veel breder begrip. En eerder heb ik u gezegd, naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 11, vers 11, dat als daar staat, door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden, dat dat ook niet betekent dat de heidenen ineens wedergeboren kunnen worden of behouden kunnen worden, want dat kon altijd al, net zolang als dat de Joden dat konden. Maar het betekent, die zaligheid houdt in dat zij worden aangesteld in de priesterlijke functie. Want in hun geval maakt dat het deel van uit, zal ik maar zeggen. En als Paulus zegt, en de handelingen 28, de laatste verse, vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen, gaat het over precies hetzelfde. Niet maar dat ze behouden kunnen worden, maar dat hen die priesterlijke verantwoordelijkheid gegeven is. Dat ze een functie gekregen hebben, hoe zeg je zoiets? Dat God hen een gave gegeven, dat God hen heeft aangesteld. En zo is het hier ook, daar ging het immers over. Ik heb u herhaaldelijk gezegd, het gaat niet over de vraag of een Jood of een heiden tot geloof kan komen, zo ja en waarom niet. Het gaat erom wie, welk volk, in deze positie staat van eerstgeborene, van priesterlijk volk enzovoort, hè? Koninklijk priesterlijk volk. Daar gaan we door. En in die uiteenzetting, of sterker nog, die uiteenzetting wordt min of meer afgesloten met een climax van vers 26 van hoofdstuk 11. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Niet alle Israëlieten, maar de 2 en de 10 stammen, beide in hun positie als olijfboom. Vruchtbaar en wel. Dat wil zeggen, als getuigen. Want dat heb ik u vorige keer laten zien. Dat die olijfboom nou eenmaal een beeld is van een getuige. En dus van een priester. En dat betekent het hier ook. Alzo zal geheel Israël in deze priesterlijke dienst geplaatst worden. Zal geheel Israël, niet 2 of 10, maar zal geheel Israël, alle stammen van Israël, zullen zijn dat uitverkoren volk, dat koninklijk priesterlijke volk, de Heer ten eigendom, opdat men zou verkondigen de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar in onze dagen geldt dat slechts voor in de praktijk de gemeente, maar fundamenteel en juridisch de 10 stammen van Israël. En niet de 2. En dus was het de Jood, Petrus, die zegt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Niet dat volk dat hem verworpen heeft, niet dat volk dat over de steen gestruikeld is, 2 Petrus 1 nog, of 2. Maar goed, daar in de buurt. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Daar gaat het hier dus ook over. Maar het einde van betoog is dat voor zover men in het geloof blijft, blijft men die positie houden, die 10 stammen dus ook. Voor zover men gelovig is, is men geënt op de tamme olijfboom. En voor de Joden geldt precies hetzelfde. Voor zover ze in het ongeloof niet blijven, staan ze ook op de tamme olijfboom. En dat is heel Israël, 2 en 10 stammen. En dat is het eind van het verhaal. Nou ja, dan beginnen de 1000 jaren, zullen we maar zeggen. Maar dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. Daar gaat het om. Nou nog even terug naar vers 25, dat ik voor het gemak even heb overgeslagen. Want dan neemt de apostel even een lange aanloop en zegt: want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. En sla ik eerst maar weer wat over. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. In de eerste plaats, het onderwerp is dus die verharding. Er is verharding gekomen. En het heet een verborgenheid. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. U weet, de verborgenheid, collectief als enkelvoud, verborgenheid, die ene verborgenheid, bevat alles wat van doen heeft, populair gezegd, met onze bedeling. En wat nauwkeuriger gezegd, die verborgenheid bevat alle waarheid die van doen heeft met het werk Gods in de tijd tussen wat wij noemen de eerste en de wederkomst van Christus. Nee, dat scheelt 7 jaar. Wat ik nu zei, maakt niet zoveel uit. Strikt genomen, in de Bijbel wordt de verborgenheid gemeten vanaf de intocht in Jeruzalem, vanaf het einde van de 69e week, zelfs niet tot de 70e week, niet tot het eind van de 70e week, maar tot 33 jaar na het eind van de 70e week, namelijk tot de 1000 jaar aan toe. Totdat namelijk het koninkrijk van Christus definitief ten volle gevestigd en geopenbaard is op aarde. Als de 7e bezuin gebezuind heeft, Openbaring 10, dan zal heel de verborgenheid vervuld zijn. Maar het belangrijkste en veruit het langste deel daarin betreft natuurlijk onze bedeling. Bedeling, tijd waarin het koninkrijk van Christus verborgen is. En ook na onze bedeling is het nog steeds verborgen, al wordt het dan gedurende 4 decennia geopenbaard. Maar voordat het totaal geopenbaard is, kun je nog spreken over dat er nog dingen verborgen zijn. En dus verborgenheid. En van ons wordt gezegd, ons leven, Colossense 3, vers 3 of zo, ons leven is met Christus verborgen bij God. Zie? En zolang dat voortduurt, hebben wij van doen met de verborgenheden, dan wel verborgenheid, van het koninkrijk. Een verborgen koninkrijk van Christus die zelf zich verbergt en waaraan wij deel hebben, maar met als gevolg dat ook wij met Christus verborgen zijn. En bovendien het werk dat God doet in onze dagen is sowieso een verborgen werk. Zeer tot ongenoegen van het erkende christendom, zal ik dan maar zeggen. Maar niettemin, de Heer verbergt zich, daar gaat het om. En een van die verborgenheden, een van de onderdelen van de grote verborgenheid, is bijvoorbeeld, zie, ik zeg u een verborgenheid, 1 Korinthe 15, want het staat daar zo, hè? Ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen wel allen veranderd worden. Dus de opname van de gemeente maakt onderdeel van het geheel uit en heeft dus een verborgenheid. Zie. En Efeze 5, waar Paulus spreekt over de gemeente als lichaam van Christus, die feitelijk is vlees van zijn vlees en been van zijn benen, ontleend aan Genesis 2, geloof ik zelfs. En dan zegt de apostel, maar deze verborgenheid is groot, maar ik heb het ook over Christus en over de gemeente. Verborgen waarheid, ontleend aan Genesis 2, maar niettemin sprekend over de gemeente. Zie, verborgenheid. En een van die verborgenheden is dan de verharding van althans een deel van Israël. En daar gaat het hier over. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding, u weet wel, vereelting, bedekking, blindheid, doofheid, die verharding is dat, hè? Maak het hart deze volks vet, opdat het niet horen. Die verharding is dat. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Kenmerkend voor de periode van heel de verborgenheid is dat Israël gedeeltelijk verhard is. En daarmee ongelovig, maar ook totaal ongevoelig dus voor het evangelie. En dan staat erbij dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Er zitten nog wat haken en ogen aan. Want je zou kunnen zeggen natuurlijk, maar de verharding van Israël was toch niet de verborgenheid? Ik bedoel, dat wist gewoon in het Oude Testament aangekondigd. En dat is zo natuurlijk, hè. Het is bekende Jesaja 6 natuurlijk. Spreekt tot dit volk en zegt, horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar bemerkt niet. Maak het hart deze volk vet, omdat het niet horen, niet geloven en al dat soort dingen meer. Hetgeen in het Oude Testament enige malen herhaald wordt, maar in het Nieuwe Testament wordt het ook aangehaald door de Heer Jezus meerdere malen, door Johannes, bovendien in het Johannes Evangelie, en uiteindelijk door de apostel Paulus in Handeling 28. Meerdere keren. Maar staat zwart op wit in het Oude Testament, is het dan een verborgenheid eigenlijk wel? Want het was toch al bekendgemaakt. Dan moet ik u zeggen, nou ja, misschien was het dan geen verborgenheid, maar dan was het wel gedeeltelijk een verborgenheid. Maar kijk wat hier staat. Hier staat, ik wil niet door deze verborgenheid die onbekend zijn, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Als je het Oude Testament leest namelijk, dan lees je niet over een deel. Dan lees je over dit volk. Maak het hart van dit volk vet enzovoorts. Heel het volk. En onderscheid tussen 2 en 10 stammen wordt daar helemaal niet gemaakt in Jesaja. Jesaja die trouwens optrad onder de 10 stammen. Dus je kunt nooit zeggen, ja, maar Jesaja sprak alleen over het Joodse volk. Dan zou ik zeggen, nou juist niet, dan sprak hij over de 10, want daar trad hij op. Dus dat kun je zo niet wegredeneren. Nee, hij sprak over heel het volk als zodanig. Maar wat er niet bij verteld werd, was dat het in de praktijk slechts een deel van het volk betreft. Eigenlijk zou je bij Jesaja meteen moeten vragen, ja, Jesaja optredend onder de 10 stammen. En in het Nieuwe Testament aangehaald, deze schriftplaats op de 2 stammen. Over wie had Jesaja het nou eigenlijk? Over welk volk? Want het waren ook toen al 2 volken. De 2 en de 10. Heb je die? Staat het domweg niet bij. En wij zeggen, nou ja, het Nieuwe Testament wordt aangehaald, even dus over het Joodse volk. Nou ja, dat zal dan wel, maar dat zei hij niet. Het valt daar ook niet uit op te maken. En dan klopt het dus precies, wat verborgen was, was over wie gaat het? En het antwoord is, nou voor zover het over onze tijd gaat, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, sinds de eerste komst van Christus, gaat het over de verharding van het Joodse volk, en dat is historisch gezien een deel van Israël, en niet heel Israël. Van nature althans, als u begrijpt wat ik bedoel. Zie? En dat lijkt me de beste verklaring, omdat er staat, de verharding is voor een deel over Israël gekomen, en daarna, en al zo zal geheel Israël, en de gehele Israël is 2 en 10 stammen. Dus als het gaat over een deel van Israël, zou de eerste optie zijn, welk deel? De 2 of de 10? En het antwoord is uiteraard de 2. En daarna pas zeg ik, nou ja, ik ben me natuurlijk wel bewust dat men in het algemeen dat onderscheid en die positie met name van de 10 stammen niet kent. En dus moet men het anders verklaren. En dan kom je bij de gedachte van, nou ja, er is ook maar een deel van het Joodse volk verhard. Dat wil zeggen, het ongelovige deel is verhard, maar je hebt natuurlijk in het Joodse volk ook een gelovig deel. Daar kun je moeilijk van zeggen dat het verhard is. En dan zeg ik, ja, nou goed, dat is zo. Maar dan zeg ik weer, ja, of dat nou een verborgenheid is. Dat was namelijk altijd al zo, want die leer van een gelovig overblijfsel, die stamt op zijn minst vanaf de dagen van Elia, volgens Romeinen 11 vers 2, vers 1 en 2. En dat betekent dat wat er ook over het volk gezegd wordt, als gezegd wordt het ongelovig is, weten we sowieso dat het altijd maar geldt voor een deel. Dus dat is helemaal niet zo verborgen. Dat is net zo min een verborgenheid, toch? Daar kom je ook niet mee weg. En dus blijf ik zeggen, dat deel dat verhard is, waarover Paulus hier spreekt, is het Joodse deel. Hij praat nog steeds officieel niet over individuele Israëlieten, maar hij spreekt over officieel het volk en de 2 delen van het oorspronkelijke Israël als zodanig. Die 2 bomen, Vruchtbare, onvruchtbare, enzovoorts. En hoe er dan gemanipuleerd wordt met die takken, zal ik maar zeggen. De takken van de vruchtbare boom afgesneden, omdat ze toch geen vrucht droegen. De takken van de onvruchtbare boom op de vruchtbare boom geënt, enzovoorts. En dan heb je dus ja, wat omgezet, maar dan ben je weer die takken van die vruchtbare boom kwijt. Van de Joodse takken ben je dan weer kwijt. En de apostel zegt, nou ja, die kunnen ook weer terug. Ja, als ze tot geloof komen, die anderen kunnen er weer af. Maar uiteindelijk, de 2 en de 10 samen zullen in deze positie terechtkomen. Geheel Israël zal zalig worden. En voor het zover is, is een deel verhard. En als u het ruimer wil nemen, als u het ruimer wil zien, dan heb ik als eerste ruimere optie voor u. Nou ja, er was altijd een deel verhard. Want de 10 stammen waren altijd verhard. Hebben nooit de Heer gediend. Zolang als de 10 stammenrijk bestond, hebben ze nooit de Heer gediend. En na enig honderd jaar, ik meen dat het 390 jaar was, maar misschien tel ik dan weer verkeerd zo snel. Ik kan het zo gauw niet uitrekenen uit het hoofd, al pratend. Maar na enige honderden jaren werden de 10 stammen dus in ballingschap weggestuurd. Maar ze hadden nooit de Heer gediend en in de ballingschap ook niet. Ze waren altijd al verhard. Toen was in elk geval een deel van de 10 stammen verhard. Toch? En de Joden, nou ja, soms ook, niet altijd. Maar er was altijd een deel verhard. Maar hier spreekt de apostel alleen maar over die 2 delen, enzovoorts. Die weer bij elkaar zullen komen, al zo zal geen wissel zalig worden. Maar een afwachting ervan is een deel verhard. En dat is in onze dagen het Joodse deel. Toch? En dan nog wat. En dat vind ik eigenlijk de mooiste uitdrukking. Dat is eigenlijk ook voor mij persoonlijk de sleutel geweest tot begrijpen dan uiteindelijk van deze uitspraken. Namelijk, vers 25, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat wil zeggen, opdat gij niet eigenwijs zijt. Met andere woorden, niet zelf filosoferen, luisteren naar het woord Gods. Hè? Dan moet je weten dat en dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Maar u weet, bij dat begrip heidenen hier is men in het algemeen de draad al lang kwijt. Hè? Want dan zegt men, nou ja, er staat heidenen, maar de bedoeling is natuurlijk de gemeente uit de heidenen. Ik zeg, spreek tot u heidenen, zeg maar ja, maar het zijn gelovigen uit de heidenen. En voor zover heidenen de positie van Israël innemen, zeg maar nou ja, dat zijn heidenen, maar dat zijn gelovigen uit de heidenen. En zo verder. Dus men leest wel heidenen, dat woord staat er, maar men denkt iets anders. Begrijp je wat ik nou zeg? Men trekt dat woord omhoog, men leest er bij voorkeur meteen de gemeente in. Maar men zou dat niet doen. Men zou er mee opletten met die termen. Hier is men de draad ook kwijt. Maar er staat dat de verhouding voor een deel over Israël gekomen is totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Wat is dat nu weer? Volheid der heidenen. Nou ja, en u weet hoe we dat dan doen? Dan zetten we ons leesbrilletje op. Zit onderin, hè? Onderin wel. Oh, er staat een tekstverwijzing bij. Dat is mooi. Lucas 21, vers 24. En dan zoeken we die op. En er staat dat Jeruzalem door de heidenen vertreden zal worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En dan zeggen oh, heeft het daarmee te maken. En dat begrijp je dus nog niks. Want wat betekent nou dat Jeruzalem door de heidenen vertreden zal worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn? Want wat betekent dat dan? Daar ontstaan dus problemen over. Ja. Maar eerst deze dan, hè? Gewoon even bij Romeinen 11 blijven. Die verwijstekst die mag rustig doorstrepen, want heeft er absoluut niks mee van doen. Die twee teksten hebben niks met elkaar uitstaande. Het gaat over totaal verschillende dingen. Nee, het gaat over toekomstige dingen. Dat is het enige wat ze gemeen hebben. Maar meer ook niet. En het woord heidenen staat erin. Dat is waar. Goed gezien. Maar het gaat over heel wat anders. Want waar het hier over gaat is totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Totdat de heidenen zullen ingegaan zijn? Nee, staat er niet. Totdat de volheid zal ingegaan zijn. Van wat? Van de tijden der heidenen? Uit Lucas 21? Nee, van de heidenen. En heidenen is wat anders dan tijden der heidenen. Die begrijpt u toch, hè? Totdat de tijden der heidenen vol zijn of vervuld zijn, is wat anders dan totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Het een is vervulling van tijd en het ander is vervulling van heidenen. Het is niet hetzelfde. Maar wat is dan volheid der heidenen? Dat is een heel eenvoudig antwoord op. Twee antwoorden zijn het. Nou ja, er is één antwoord op natuurlijk maar. Maar je komt er op twee verschillende manieren. De een is, je zou de uitdrukking moeten lezen in de nabije context. Je hebt ook de verre context, hè. Je begint met de nabije context. Volheid der heidenen. Het is helemaal niet zo'n moeilijke uitdrukking, maar je moet daarnaast in gedachten hebben de uitdrukking uit vers 12. Die hebben we al gehad. Indien hun val, die van de Joden, van het Joodse volk, als volk, hun uitstoting uit de priesterlijke verantwoordelijkheid, als Ami. Indien hun val de rijkdom is der wereld, en indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Wat betekent hun volheid? Nou, het is in ieder geval de volheid van het Joodse volk. Toch? Tegenover hun vermindering of hun val, namelijk de val van het Joodse volk. Maar wat is de vermindering of de val van het Joodse volk? Doe het zo langzaam mogelijk, hè? Wat is de val of vermindering van het Joodse volk? Wel, dat is dat ze gestruikeld zijn, hun val, een struikeling, over de steen des aanstoots. Hun ongeloof als volk, waardoor zij gevallen zijn en dus ontslagen zijn, volgens, uit de priesterlijke functie. Dat is hun val of hun vermindering. Wel, indien hun val, hun ongeloof, hun ontslag, dus ook. In ieder geval, de rijkdom is de wereld en de vermindering de rijkdom heiden. Hoeveel te meer hun volheid? Wat is dan hun volheid? Hun bekering gewoon. Ze komen tot geloof. Begrijp je me goed? Al zou je een Bijbel hebben waarin heel dat volheid zou zijn verdwenen uit vers 12. Zo van, helaas, ik kan het niet meer lezen. Dan weet je nog wat er staat. Maakt niet meer uit welk woord er staat. De betekenis is al bepaald door de zin. Zo werkt taal trouwens. Zo hebben we al onze Nederlandse woorden geleerd. Niet uit het woordenboek, maar gewoon door te luisteren. Dat is echt zo. Zo werkt zoiets. Maar dat is hier ook zo. Hoeveel te meer hun... Ja, nou ja, dat ze weer opstaan. Dat ze tot geloof komen. Weer aangesteld worden in hun priesterlijke functie. Toch? En dan begrijp je ook... Als de hun val is tot zaligheid of tot rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Natuurlijk, dat moet dan helemaal tot rijkdom der heidenen zijn. Als dat volk alsnog tot geloof komt en alsnog zich zal kwijten van de priesterlijke taak. Kwijten, heb ik ook niet uit het woord. Mooi woord, hè? Kwijten. Maar ik begrijp er wat over gaat. Hun volheid is in de praktijk hun bekering en hun aanstelling officieel als volk Gods, als Ami. Nou, als nou de volheid der Joden is hun bekering en hun aanstelling als priesterlijk volk, wat is dan de volheid der heidenen? Uit vers 25. Dan gaat het over bekering van heidenen die aangesteld worden als volk. Dat is de volheid der heidenen. En dat is dus in de praktijk de gemeente. In de praktijk zijn wij, u en ik. Want wij zijn echt gelovigen. Uit de heidenen, we zijn priesterlijk volk in de praktijk enzovoorts. Dus de volheid der of uit de... Want dat kan het ook zijn natuurlijk, uit de, hè, van de, van mijn partner, uit de, lijkt me beter. Volheid uit de heidenen. Maar er staat, De verharding is voor een deel over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Volheid der heidenen zijn de verzamelde gelovige heidenen uit onze dagen. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Wat is de? Nou ja, als ik de vraag stel, dan heb ik een beantwoord. Meestal wordt de vraag niet goed gesteld. Want men zit te veel met de tijden der heidenen die vervuld zijn. En het woord ingaan, dat kent men alleen nog van de televisie. Uw tijd gaat nu in. Er zijn zeer veel tijden ingaan, dat hoort bij elkaar. Nou ja, dat zou kunnen. Dus men blijft vragen, maar wat gaat er in? En men denkt aan tijd. Maar het is de verkeerde vraag. De vraag moet zijn, waar gaan zij in? Want de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Waar zal de volheid der heidenen ingegaan zijn? Waar zal de gemeente ingaan? Nou ja, het kan alleen maar slaan op de opname van de gemeente. Ik kan absoluut niks anders bedenken. Want je kan wel roepen het koninkrijk ingaan, maar dat zijn we natuurlijk al, hè. En in geestelijke zin zijn we ook al lang in de hemel gezet. Dus het enige wat overblijft, is dat het enige waar wij nog in zullen gaan, is de hemel in lichamelijke zin. Toch? Iets anders blijft er niet over. En voor degene die dan vraagt, dan, waarom staat het er dan gewoon zo niet? Dan zeg ik, nou ja, omdat de opname van de gemeente nog helemaal geen onderwerp geweest is in heel dit Bijbelboek. En ook niet wordt. Integendeel, het wordt vooruitgeschoven naar andere Bijbelboeken. De hemelse positie van de gemeente zelfs is hier nog niet eens genoemd. Wij kennen hem wel, omdat we er andere Bijbelboeken naast gehad hebben. Maar het is niet genoemd. Je vindt alleen de aanstelling van gelovigen tot gemeente van eerstgeborenen, erfgenamen enzovoort. Meer niet. En dat we een Heer hebben in de hemel, dat is waar, dat staat erbij. Maar dat wij zelf in de hemel geplaatst zijn, is hier na deze hoofdstukken nog niet gezegd. En het komt ook niet. Integendeel. Romeinen houdt zich daar niet mee bezig. Dat komt pas in een volgende brief. Efeze, Hebreeën vind ik ook altijd een goeie. Maar meest voor de hand liggend is het Efeze. Maar natuurlijk ook gewoon Thessalonicenzen, Filippenzen. Noem maar op. Het is dus nog niet genoemd. En daarom worden hier ook nog niet genoemd. Dat blijft nog. Hè? Bovendien, de apostel besluit deze brief met hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van de verborgenheid, hem, enzovoorts. Met andere woorden, er komt nog meer. De brief wordt wel afgesloten, maar het verhaal zelf, de uiteenzetting, is nog niet volledig. Dat komt nog. En hij zal u dus daarin, in die verborgenheid, alsnog bevestigen. En dus in volgende brieven, verborgenheid, opname van de gemeente, inderdaad. Komt later pas. Vandaar dat het hier verder nog niet staat. Dus, wat hier staat in vers 25 is, dat een deel van Israël verhard is, tot aan de opname van de gemeente aan toe. Is dan meteen de verharding weggenomen als de gemeente opgenomen is? Nee, dat niet. Maar er is al meteen toch een officiële verandering in het kader van dit hoofdstuk ook, die plaatsvindt. Want met de opname van de gemeente zijn alsnog de 10 stammen van Israël ontslagen uit die priesterlijke functie. Ja, of die twee getuigen die in Jeruzalem optreden moeten Britten zijn. Dat zou kunnen, maar dat zijn ze niet. Toch? Of ben ik nou te moeilijk, te snel? He? Nee, hierna namelijk zal de evangelie gepredikt worden door twee oudtestamentische getuigen aan de Joden in Jeruzalem. En er spelen geen 10 stammen of gemeenten verder een rol. Althans niet op de gebruikelijke wijze. En daar gaat het maar om, toch? Met andere woorden, met de opname van de gemeente wordt een eind gemaakt aan deze positie van de Anglo-Saxische volkeren enzovoort. En worden dus die takken alsnog afgesneden. En dan gaat het verhaal verder met de twee. Dus dan inderdaad, dan wordt er een verandering aangebracht, althans het begin daarvan, in de situatie die hier beschreven wordt. En dus, twee stammen blijven verhard tot na dat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn in de hemel. En inderdaad, dat duurt dan minimaal, officieel minimaal, 7 jaar. En dus betekent het vers, nou ja, zolang de volheid der heidenen niet is ingegaan, dan zeg ik hem van de andere kant, voor sommigen is die duidelijker, zolang de gemeente nog niet is ingegaan en dus wij hier nog zijn, zolang is dit deel van Israël verhard. Het Joodse volk dus. En dat het ook niet anders kan, heb ik jullie eerder eens uitgelegd. Hè? Dat kan gewoon helemaal niet anders. Technisch onmogelijk, maar laat maar zitten. Maar goed, dat is de ene route waar langs wij een verklaring vinden voor de term volheid der heidenen. De andere argumentatie bewaar ik even voor na de pauze. Wij waren bij de volheid der heidenen. Via de vergelijking met vers 12 blijkt dat het gaat inderdaad om gelovigen uit de heidenen en blijkbaar meer specifiek met betrekking tot die 10 stammen van Israël. Het is dus gewoon de gemeente. En het ingaan van de volheid der heidenen is het ingaan van de gemeente lichamelijk in de hemel. En daarna zal geheel Israël zalig worden. Daarna zal de verharding van het Joodse volk worden weggenomen. Ook al duurt dat dan misschien enige jaren, maar niettemin daarna zal dat gebeuren. Er is echter nog een andere manier om die term volheid der heidenen te begrijpen. Het punt is namelijk dat deze uitdrukking nog 1 keer in de Bijbel voorkomt. En dat is de allereerste keer. En dat is in Genesis 48, meen ik. 49. 48. Kan het ook niet onthouden. Genesis 48 nog net. Ik weet nou weer waarom ik het niet onthouden kan. Bovenaan de bladzijde in mijn Bijbel staat Genesis 49. Maar het is nog Genesis 48 wat ik lezen wil. Dat is namelijk het hoofdstuk waarin Jacob de zonen van Jozef zegent. Ze beschouwt als zijn eigen zonen, die 2. En ze bovendien omwisselt. Hetgeen al een beeld is van de verwisseling van 2 en 10 stammen. Toch? Maar goed, maar hij zegent die beide zonen, terwijl hij zijn handen kruist en de eerstgeboortezegen geeft aan Efraïm, die de jongere was van de 2 overigens. En dan zegt Jozef tot zijn vader, de vader die doet dat verkeerd, je hebt je handen gekruist. We zullen denken, vader is motorisch gestoord. Nou ja, dat zal wel zeggen. Maar zijn vader, vers 19, weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. En hij is te vermoeid om uit te leggen dat het bij hem in de familie al generaties lang gebruikelijk was om de 2 te verwisselen. Want dat was gewoon zo, toch? Jacob was ook de jongste. En zijn vader Isaac was ook de jongste. En Abraham was ook in ieder geval niet de oudste, vermoedelijk ook de jongste. En zo verder. Nou goed, dus hij zegt vermoeid, ik weet het jongen, ik weet het. En daarna zegt hij, die jongste inderdaad, die oudste zal ook tot een volk worden. En hij zal ook groot worden, maar nationaal. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder, Efraïm, nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. Efraïm wordt groter dan Manasse. En zijn zaad zal een volheid der heidenen worden. Want dat staat er in het Hebreeuws. Alleen men heeft volheid vertaald met volle menigte. Want anders denken de vertalers dat wij niet weten waar het over gaat. En dus is het volle menigte geworden in plaats van volheid. Maar er staat echt gewoon in het Hebreeuws volheid. En dan van volkeren is gewoon van gooien. Dat wil zeggen van heidenen. Een volheid der heidenen zal hij worden. En dat is de enige andere keer en bovendien de eerste keer dat de uitdrukking in de Bijbel voorkomt. En wat is dus de volheid der volken of de volheid der heidenen? Wel, dat betreft dat wat voort zou komen op grond van het eerstgeboorterecht uit Efraïm. Toch, dat is de volle menigte van heidenen. Efraïm krijgt het eerstgeboorterecht en wat houdt het in? Dat uit hem zal voortkomen een volheid der heidenen. En wat is dat in de praktijk? Ja, die gemeente dus. Dat volk dat ontstaat, om zo te zeggen, in de dagen dat de 2 stammen van Israël ongelovig zijn, volgens de uiteenzetting in Romeinen 11. En los daarvan, als je al die dingen niet kent, dan heb je dus een groot probleem met deze teksten. Efraïm zal worden tot een volle menigte van heidense volkeren. Wijs die dan eens aan. Waar zou je dan die stam van Efraïm en al die volkeren, die volle menigte van volkeren die eruit voortkomt, waar zou je die moeten aanwijzen? Zie, heb je toch een groot probleem. Tenzij dan dat het hele verhaal wat ik steeds vertel klopt, natuurlijk. Dat inderdaad uit Efraïm een volle menigte is voortgekomen van Keltische, dan wel Angelsaksische volkeren, maar in ieder geval Keltische volkeren. En dat daaruit voortkomt, inderdaad, de volheid der heidenen, namelijk de gemeente als zodanig. Zie? Ja, dat is de zinnige verklaring van het geheel. En het bevestigt achteraf dat we via Romeinen 11 wel degelijk terechtkomen bij Jozef en dus bij Efraïm. En dus bij de 10 stammen van Israël. Maar dat is wat hier dus in Romeinen 11 vers 25 wordt aangehaald. De verharding zal voor een deel over Israël komen. Totdat de volheid der heidenen. Welke volheid der heidenen? Wel die uit Genesis 48. Die uit Jozef. Zal zijn ingegaan. Dan weet je meteen dat dus het andere deel, niet de 10, maar de 2 stammen, verhard is. En alzo, dat is vers 26 dan. En alzo, dat wil zeggen langs deze weg en op deze manier. Dat wil zeggen via geloof natuurlijk ook. Maar ook via deze complicaties zal ik maar zeggen. Via deze verwisselingen. Zoals ook vermeld in Genesis 48. Alzo zal geheel Israël, alle 12, niet 2, niet 10, maar 12, zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Let op de naam Jacob, niet eens Israël. Hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En als er Jacob staat, is het in ieder geval het natuurlijke Israël. Dat wil zeggen, bij de naam Israël kun je nog zeggen, nou, dat is overdrachtelijk bedoeld, want dat is de naam van dat gelovige volk enzovoorts, Ami. Maar Jacob is gewoon de naam voor het volk, naar de mens gesproken, het aardse volk. De afstammelingen van Jacob. En daar zijn alle stammen van Israël in besloten, inclusief dus ook de beide zonen van, de beide kleinzonen, zou ik maar zeggen, hè? De zonen van Jozef. Want, en het is natuurlijk maar een voorbeeld, hè, deze aanhaling uit Psalm 14 is die, geloof ik. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van heel het natuurlijke Israël. Het zal dus zalig worden. Maar woorden van die strekking vinden we natuurlijk op talloze plaatsen in het Oude Testament. En het volgende vers zegt dan dat het rechtstreeks van doen heeft met het nieuwe verbond. Want daar staat in vers 27, en dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Dus in zichzelf waarschijnlijk een wat onbegrijpelijke zin, maar wij weten wat het betekent. Het gaat om dat nieuwe verbond, waaronder de Heer de zonden niet meer zou gedenken. Zoals het ook in Jeremia 31 staat, en zoals het in het Nieuwe Testament ook in vele plaatsen wordt aangehaald, uiteraard. En daarna komt er een algemene beschouwing over wat nu zojuist uiteen is gezet. Dat wil zeggen, in de voorgaande verzen, de hoofdstukken eigenlijk, vinden we een uiteenzetting over de bijzonderheden van het werk Gods in onze tijd. Waarvan het belangrijkste is de verwisseling van deze twee categorieën. Waarbij dus speciaal voorrecht positie gegeven is aan 10 stammen van Israël en 4 de 10 stammen aan in de praktijk de gemeente. Want dat zijn degenen die niet alleen op grond van geboorte wellicht priesters zouden zijn, maar die ook in de praktijk dat zijn omdat ze zich voor de dienst hebben aangemeld. Hè? Die heb je toch, hè? En dat zijn wij, hè? Toen we tot geloof kwamen, officieel, hebben wij ons inderdaad bij de Heer gemeld. En voor degene die nu nog steeds denkt, ja, maar stel nou dat ik niet van die 10 stammen van Israël afstam, dan zeg ik, ja, dat maakt dus helemaal geen bal uit. Want u bent toch gekomen tot aanvaarding van de God van Israël, dan bent u een Israëliet. En meer specifiek, u bent toch gekomen tot geloof in de God van Efraïm? Dan bent u even limiet. Moeilijker is het echt niet, hoor. Dat geen er niks van afdoet, dat naar mijn stellige overtuiging nog veruit het grootste gedeelte van de gemeente wel degelijk van die 10 stammen van Israël afstamt. Maar het is echt niet alleen voor hen bestemd, zal ik maar zeggen. Ieder die tot geloof komt in de God van Israël zal deel krijgen aan de zegeningen van Israël. En vandaar dat het Messiaanse Rijk, de 1000 jaar om zo te zeggen, ook inderdaad een Israëlitisch wereldrijk is, wanneer vervuld wordt wat beloofd was aan Abraham: in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Niet alleen het geslacht van Abraham. Omdat het gaat om mensen die geloven in de God van Israël. Daarom krijgen ze deel aan de zegeningen van Israël. Straks in de toekomst. Nou goed. Maar dan komt er een algemene beschouwing achteraf. Namelijk, zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie. Om uwentwil, nou ja, ze zijn vijanden van het evangelie in de praktijk. Zo staat het er niet. Maar de gedachte is natuurlijk dat voor zover zij onze vijanden zijn, is het vanwege het evangelie. Dan zijn het onze tegenstanders. De Joden wel te verstaan. Ik vind het altijd wel belangrijk om te vermelden, zeker na de Tweede Wereldoorlog, maar ik moet heel voorzichtig zijn. Maar ik vind het altijd wel belangrijk om te vermelden dat naar Bijbelse maatstaven niet wij christenen de vijanden zijn van Israël, van de Joden, maar dat het andersom is. De Joden zijn de vijanden van de christenen. En dat is ook altijd zo geweest. En als u zegt, maar ik ken christenen die zijn Jodenhaters, zeg ik, ja, dat zal wel. En dan zeg ik, en ik ken Joden, die zijn weer christenhaters. Nou, wat wil je daar nou mee zeggen? Natuurlijk. Op elke regel zijn uitzonderingen te vinden, bewijst niks. Maar het gaat om de algemene situatie, generaliserend gesproken. En dat is gewoon dat de Joden vijanden staan tegenover de christenen en in het bijzonder tegenover de Heer Jezus. En andersom is dat niet het geval. Generaliseer het niet. Nou ja, en als u toch volhoudt dat het christendom zich gekeerd heeft tegen de Joden, dan ga ik niet eens op de historie in. Dan zeg ik, dat zou ook kunnen natuurlijk, maar doe ik niet eens. Dan zeg ik gewoon, ja, wat verstaat u dan eigenlijk onder het christendom? Ik dacht dat dan het probleem ook alweer de wereld uit is. Maar de grote tegenstanders van het evangelie in Bijbelse tijd zijn de Joden. En voor zover het de heidenen waren, was het op aanstichten van de Joden. Men leest het boek Handelingen. Zo is dat. En wij christenen, wel al zo lief heeft God de wereld gehad, en Israël in het bijzonder, en wij christenen die het leven van Christus in ons hebben, wij hebben de Joden lief. Of niet? En dus willen we niets liever. Ja, dat ze het evangelie horen en aanvaren. Maar omdat ze dat niet willen, ontstaat er dus vijandschap. Maar ja, dat was niet de bedoeling, maar dat gebeurt nog helemaal. Maar dat ligt niet aan ons uiteraard. Dat zeg ik dan maar heel gemakkelijk. Maar dat is gewoon zo. Toch? Je kan een Jood geen betere dienst bewijzen dan hem het evangelie brengen. Toch? Al heeft dat meestal verharding tot gevolg, helaas. Maar ja, dat is wat de apostel al zei, dat het mij een gedurige smart is enzovoorts, want toen zei hij dat ook alweer in hoofdstuk 9, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is, hoofdstuk 9 vers 2, en dat is het voor ons ook waarschijnlijk wat minder, omdat we in het algemeen zelf geen Joden zijn, wellicht, maar niettemin, we zouden de liefde voor de Joden als zodanig wel hebben, uiteraard. Pas op, de zegeningen die wij hebben wij ontvangen van de Jood, bij uitstek, toch? En daarna zeggen we weer, maar dan worden ze weer boos, dat voor zover er Joden zijn, naar Bijbelse maatstaven en op het hoogste niveau, zijn niet zij dat, maar wij. Maar dat is nou juist de jaloersheid, hè, die daaruit voortkomt. Dat komt daaruit voort dus. Maar dat was Romeinen 2, geloof ik zelfs nog, waar ik het nu over had. Toch, die is niet een Jood die het in het verborgen is, maar Jood die besneden is aan het hart. Wij dus. En dat er dus jaloezie ontstaat en daarmee vijandschap. Ja, maar dat is niet wat wij zoeken, uiteraard. En het ligt ook niet aan ons. Ik weet dat men altijd vindt dat het makkelijk gezegd is. Dat ligt niet aan ons. Maar het ligt niet aan ons. Nou goed. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. Dat wil zeggen, naar u toe, ten opzichte van u, om uwentwil. Ik heb altijd moeite met de term. Iedereen schijnt er moeite mee te hebben. Ook daarom moet ik hem altijd uitleggen. Om uwentwil wil niet zeggen ter wille van u. In de Bijbel nooit, in de Statenvertaling. Andere vertalingen ken ik niet. Het wil altijd zeggen naar u toe, in relatie tot u. Ik moet het ook altijd uitleggen in verband met, zo zij de aarde om uwentwil vervloekt. En dat leest men zelfs alsof het betekent dat het de schuld is van u, hè? Door uw schuld vervloekt. Dat betekent het niet. Dat betekent de aarde gedraagt zich als vervloekt naar u toe. Omdat de aarde nooit zijn volle productie zal leveren. Er gaat altijd wat mee mis. Hoezeer de aarde ook bebouwt, de aarde levert niet zijn, wat het zou op kunnen en op zou moeten brengen. En waarom is dat zo? Nou ja, omdat God, ja, mens bewerkt de aarde. Maar God bewerkt de mens en de mens levert ook die volle vrucht niet op. De mens gedraagt zich ook als vervloekt ten opzichte van God. En dus wordt de mens daarmee geconfronteerd. En zegt de Heer, de aarde zei, om u het wil vervloekt. Dat was hij al lang hoor, daarvoor ook. Dat wist hij alleen nog niet. Adam. Maar hij zal er wel achter komen. Nou goed. Zo zijn ze wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. Zij gedragen zich als vijand naar u toe. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden. Zij gedragen zich als vijanden. Niettemin zijn zij beminden, ook door ons, om der vaderen wil. En dan krijg je alsnog een antwoord op de vraag, wat is dan die wortel, wat is dan die stam? Uit vers 17 en 16. Dus de vaderen, Abraham, Isaac, Jacob. En vanwege die vaderen zijn zij beminden. Ze hebben deel aan Gods verkiezing. God heeft beloften aan hen gedaan, aan het volk als zodanig. En dus worden zij geacht beminden te zijn. Hoezeer zij zich ook als vijanden gedragen en dat dus zijn. En dan krijg je dus het eigenaardige verschijnsel dat ze zowel bemind als vijand zijn. Maar dat komt veel voor. Natuurlijk, hè. Nu ook onder de mensen in het algemeen, toch? Of kennen jullie dat verschijnsel niet? Dat je wat hebt met mensen. Ze zijn je lief, niettemin, ze zijn je vijand. Je moet heel goed met ze oppassen, toch? Komt voor, dat is tragisch, maar zo is het nou eenmaal. En in het bijzonder geldt dit voor het Joodse volk. Ze zijn vijanden enerzijds, aan de andere kant niettemin beminden, om der vaderen wil. Want dat blijft namelijk zo. Die beloften zijn gedaan aan die vaderen, worden vererfd naar hun kinderen op wat voor wijze dan ook. En dat zegt het volgende vers. Want de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. Dat verandert niet. Het hoofdstuk begon immers met de vraag, heeft God zijn volk verstoten? En Paulus zegt, nee, nu niet en in de toekomst ook niet. Want de genadegiften en roeping God zijn onberouwelijk. En dan, vers 30. Want gij gelijkerwijs ook gij lieden, en hij spreekt nog steeds tot u heidenen. Gelijk ook gij lieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt. Maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam. Het gaat mij eerst om de hoofdzinnen, gelijk ook gij eertijds scholden ongehoorzaam geweest zijt, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam. En als u beseft dat onder gij van vers 30 primair verstaan zou moeten worden, de heidenen, namelijk de 10 stammen, beperkt tot de 10 stammen, dan wordt het duidelijk, want dan gaat de vergelijking volledig op. Zoals de 10 stammen van Israël de Heer konden kennen, omdat hij de God van Israël was, maar niettemin hem ongehoorzaam waren, zo zijn ook de Joden nu ongehoorzaam, terwijl ze de Heer zouden kunnen kennen. Het is hun eigen God, Jehovah, de God van Israël. En dan gaat de vergelijking dus volledig op. Versta je onder vers 30, gij heidenen. Versta je eronder heiden in het algemeen. Bij wijze van spreken zoals u en ik, bij wijze van spreken. Wij eerst ongehoorzaam waren voor ons bekering. Zo zijn nou de Joden ongehoorzaam. Die vergelijking gaat helemaal niet op, dat is een heel andere situatie. Zie? Maar als je het verhaal van die tien en die twee stammen hier hebt, is er niks mis. Gelijk ook gij eertijds ongehoorzaam geweest zijt. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam. En dan de tussenzinnen. Gelijkerwijs gij eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt. Alzo zullen ook die anderen, de Joden dus, barmhartigheid verkrijgen, het laatste deel van vers 31. Op precies dezelfde wijze dus. Maar in de latere tijd. En dan stond er nog wat tussen, en dat maakt het iets ingewikkelder. Gelijkerwijs ook gij die de eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, dat wil zeggen, door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk, hebben wij die eertijds ongehoorzaam waren, barmhartigheid verkregen. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. En nou is niet een overeenkomst, nou is het zelfs een tegenstelling. Wij hebben barmhartigheid verkregen doordat zij ongelovig waren. En zij zullen barmhartigheid verkrijgen doordat wij gelovig zijn. Dat is een prachtige formulering hoor. Ja, je moet ervoor doorgeleerd hebben om het te kunnen bedenken. Je weet wel. Twee overeenkomsten en één tegenstelling. En dat naast elkaar. Een prachtige constructie, maar zo werkt hij natuurlijk. En nog een keer. Opdat zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. De Joden. En ze krijgen barmhartigheid natuurlijk doordat ze tot geloof komen. En ze zullen dus tot geloof komen en barmhartigheid verkrijgen door onze barmhartigheid. Waaruit volgt dat het onze primaire verantwoordelijkheid is om aan de Joden het evangelie te prediken. Wanneer? Want dat is eigenlijk de vraag altijd hier, hè? Wanneer? Meestal komen we niet verder dan nu. We zouden ze nu het evangelie prediken. En dan zullen ze barmhartigheid verkrijgen. Maar ja, dan zit je ineens in een heel andere omgeving. Want het ging hier net allemaal over dat ze in de toekomst alsnog zullen ingaan. Want dat is pas in de toekomst. Maar hier maakt het geen verschil. Zij zouden nu barmhartigheid verkrijgen door onze barmhartigheid. Doordat wij het eerst verkregen hebben. Dat wil zeggen, wij kennen het evangelie in de Heer Jezus Christus. In de genade, het nieuwe verbond. En we zouden dat prediken nu aan de Joden. Dan zijn we terug. Niet zozeer in het eerste deel van dit hoofdstuk, maar in het voorgaande hoofdstuk, Romeinen 10. Het gebed dat ik doe voor Israël is tot hun zaligheid. Hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Heer, zend mij. Toch? En dat zou nu gebeuren. Wij, gelovigen uit de heidenen, dan wel uit het islam, maar geen verschil. Wij zouden aan de Joden het evangelie prediken, in de eerste plaats. Want dat ongelovige volk zou tot jaloersheid verwekt worden door een heidens volk. Door Lo-Ami, een onverstaanbaar volk. Nu. Maar neem niet weg dat als vervuld wordt wat hier in de voorgaande verse staat. Namelijk dat als ogeheel is, dan zal zalen. Dat zal zijn wat het Joodse volk betreft officieel, en daar gaat het steeds over, aan het eind van de 70ste week van Daniel